Yes. Ik dacht, het is vandaag de zondag naar Hemelvaart. Laat ik eens een keer netjes komen. Vandaar dat ik wat netter ben. Nee, ik ga natuurlijk veel naar het buitenland toe. Hou allerlei campagnes. Ben op de achtergrond echt heel druk bezig. Ze vragen wel eens foto's. Ik heb vandaag wat netters aangedaan. Alleen maar voor de foto. Dus volgende week ben ik weer gewoon casual. Op de achtergrond ben ik echt heel druk bezig met allerlei dingen. Ik denk ook wel leuk om te vertellen. Dit jaar ben ik begonnen met een eigen stichting. Die is geboren eigenlijk dit jaar. Vanuit het huis geboren. Wat ik met de stichting ga doen is ik ga campagnes houden in Nederland. Genezingsweekenden, profetische weekenden. Het is de bedoeling om volgend jaar ongeveer 8 tot 10 van dat soort weekenden te houden. Ongeveer 6 keer per jaar campagne in het buitenland te houden. Ik denk dat dit jaar we een campagne in Nepal en India, waarbij we meer dan 10.000 mensen gaan bereiken met het evangelie. We gaan daar ook een pastorsconferentie houden. Dat gaat allemaal gefaciliteerd worden vanuit je stichting. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben druk bezig op de achtergrond om allemaal dingen uit te rollen. En ik heb tegen mezelf gezegd, 2023 is eventjes het voorbereidingsjaar. En 2024, als de Heer dan nog niet terug is gekomen, dan gaat echt alles starten. Ik ga er nu al 100% voor, maar dan gaat het echt helemaal starten. Er zijn zoveel nood in de wereld in... Mijn agenda voor 2023 zit helemaal vol. En eigenlijk 2024 is ook al aardig aan het vollopen. Omdat er zoveel nood is. De deuren over de hele wereld die gaan open. Maar ik wil Nederland ook niet vergeten. Ik wil ook echt focus leggen op Nederland. Dus ik ga echt ook in Nederland het evangelie brengen. Geneesdiensten brengen. Datgene wat Pastor Zijlstra ooit deed. Ik wil dat ook doen in Nederland. Toen ik in de levensstroom vroeger op de stoel zat en ik zat naar die geneesdiensten te luisteren, mee te doen, toen zei ik altijd tegen mezelf, op een dag ga ik dit ook doen. Vandaag de dag mag ik dat eindelijk doen door de genade van God. Ja. Vorige week heeft u een hele goede preek gehoord van mijn zus. Ik ga proberen om in de buurt te komen van die preek. Ze deed het wel echt heel goed. Wel echt heel trots op haar. Hoe ze vorige week het woord heeft gebracht. Ze heeft ook echt veel mensen bemoedigd. Ik ga vandaag ook mijn best doen. Ik geloof dat het goed is om vandaag aantekeningen te maken. Want we gaan echt de Bijbel induiken. We gaan echt eventjes de Bijbel induiken. Yes? Dus het is echt goed om aantekeningen te maken. Normaal gesproken, u bent van mij gewend dat ik 3 sleutels, 5 sleutels, 10 sleutels heb in een preek. Dat doe ik om het concreet te maken, zodat als je terugdenkt aan de preek, dat je die sleutels herinnert. Ik hou altijd van heel praktisch en heel concreet. Maar vandaag heb ik mijn sleutelbos thuis gelaten. Ik ga gewoon een preek houden zonder een aantal sleutels. Ik wil je namelijk echt iets gaan vertellen. Ik heb nog nooit op een zondagochtend hierover een preek gehoord. En ik ben de afgelopen week, misschien wel 2 weken, begon de Heer echt tegen me te spreken over het Koninkrijk van God. Ik heb op zondagochtend heb ik nog nooit een preek hierover gehoord. En ik geloof echt dat het goed is om daar wat vandaag over te delen. Maar eerst eventjes waar we nu staan. Het is vandaag de zondag na Hemelvaart. Als je op straat vraagt wat betekent Hemelvaart, weten heel veel mensen weten dat niet eens meer. Maar eventjes voor de goede orde, ik weet dat u het allemaal weet, maar eventjes voor de goede orde. Op 29 maart vierden we Goede Vrijdag. Gedenken we Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag... dan denken we aan de laatste 18 uur van de Heer Jezus. De laatste 18 uur van Hem. Hij was 24 uur was hij wakker. Ik geloof dat Hij, ik was me afgelopen week wel eens over aan het nadenken. Ik denk dat Hij zo ontzettend moe geweest moest zijn. Omdat Hij die avond had Hij zitten bidden. Hij was aan het bidden. De discipelen die waren in slaap gevallen. Maar Hij was aan het blijven bidden omdat Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Maar Hij heeft dus die laatste 18 uur heeft Hij zo intens moeten beleven... Maar dat is wat we dus, waar we aan denken op Goede Vrijdag. Nou, na Goede Vrijdag, 3 dagen later, dan vieren we Pasen, dat hij is opgestaan uit de dood. Amen? En 40 dagen daarna, dan vieren we Hemelvaart. En met Hemelvaart, dan gedenken we dat hij naar de hemel toe vaarde, voer. Hij ging naar de hemel toe. Hij ging toen naar de hemel toe. Dus na 40 dagen ging hij naar de hemel toe. En na 10 dagen na Hemelvaart, vieren we Pinksteren. Toch? Oké. Dus Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Nou, eigenlijk voor ons, Pinksteren is eigenlijk een beetje waar de kerk is geboren. De geest van God die kwam en we moesten wachten. De apostelen moesten wachten in Jeruzalem op de belofte van de Vader. En uiteindelijk komt daar de Heilige Geest. En wat ik zo bijzonder vind, is dat in de Bijbel, en ik kan het misschien maar meteen erbij pakken. Handelingen 1 vers 3. Handelingen 1 vers 3. Ik ga best wel wat Bijbelteksten erbij pakken. Want ik wil eventjes laten zien dat alles wat ik vandaag deel, dat het gefundeerd is op het woord van God. En ik wil alleen het woord van God prediken en niets anders. Vroeger predikte ik met 1 Bijbeltekst en heel veel emotie. En vandaag de dag predik ik heel veel Bijbelteksten en probeer ik weinig emotie in te gooien. Handelingen 1 vers 3. Yes. Na zijn lijden en zijn dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Oké, ik heb 2 vragen. Waarover sprak de Heer Jezus gedurende die 40 dagen? Zou die nog een keer op de schermen mogen, alsjeblieft? Handelingen 1 vers 3. Waarover sprak hij 40 dagen lang? Dat is mijn eerste vraag. Over? Mijn tweede vraag is, waarover sprak hij die 40 dagen? Precies. Hij sprak dus 40 dagen lang over het koninkrijk van God. Oké, stel je voor, jij gaat naar het buitenland toe en je gaat fysiek, kom je niet meer terug in Nederland, want je gaat in het buitenland wonen. Dan heb je nog 40 dagen om met je familie, vrienden te praten over dingen die jij belangrijk vindt. En als jij dan 40 dagen lang elke dag focus legt op 1 specifiek onderwerp, dan moet dat wel een heel belangrijk onderwerp zijn, toch? 40 dagen lang sprak hij over het koninkrijk. En wij vragen ons af, of nee, wij hebben eigenlijk niet echt besef over wat het koninkrijk is. Wie heeft er nog nooit een preek gehoord over het koninkrijk? Specifiek over het koninkrijk. Oké, het zijn mensen die me supporten. Nee, ja. Ik heb heel weinig... Ja, het koninkrijk wordt wel genoemd in preken, maar heb je echt een volle preek gehoord over het koninkrijk? Nou, ik zelf nog niet. Maar ik hoop dat vandaag wel te doen. De Heer Jezus sprak 40 dagen over het koninkrijk. En ik wil je in 30 minuten meenemen in het koninkrijk. Yes? Bent u er klaar voor? Oké, laten we gaan naar Matteüs 4 vers 17. Ik neem je mee in de eerste preek van de Heer Jezus. De allereerste preek van de Heer Jezus. Waarover predikt hij? Matteüs 4 vers 17. Yes. Bent u daar? Oké. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. En nabij betekent is hier, is nu. Eigenlijk hetzelfde Griekse woord. Maar zijn eerste preek ging over het koninkrijk. Ga eventjes een paar versen daarna. Matteüs 4 vers 23. Zelfde hoofdstuk, een paar versen daarna. En hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen. En verkondigde het goede nieuws van... het koninkrijk. En genas iedere ziekte en kwaal onder het volk. 100% genezing daar. Maar focus is dat hij verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. Ga even een paar hoofdstukken verder. Matteüs 10 vers 7. Dit is de opdracht die hij geeft aan de apostelen, aan de discipelen en eigenlijk ook aan ons. Daar staat, ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemelen is nabij. Genees zieken, wek doden op, maakt mensen die aan huidvraat lijden rein en drijft demonen uit. Maar wij moeten op weg gaan en vertellen, het koninkrijk van de hemel is nabij. Dus onze opdracht is om het koninkrijk te prediken. Toch? Of lees ik mijn Bijbel niet goed? Wanneer is de laatste keer dat u het koninkrijk heeft gepredikt? Ja. Nou, ik denk dat heel veel zullen vragen, wat is dan het koninkrijk? Het is ergens een vaag begrip, maar ik hoop je vandaag echt eventjes te laten zien wat het koninkrijk is. En ik heb er vertrouwen in dat je na vandaag begrijpt wat het koninkrijk inhoudt. De Bijbel zegt ook, zoek eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u gegeven worden. En we lezen dat, maar veel van ons weet niet eens wat dat betekent. Ja, het koninkrijk zoeken. Maar ik hoop dat echt heel concreet te maken voor je. Mijn laatste tekst voor mijn intro is Handelingen 9 vers 8. Ja, je hoeft hem niet op te zoeken. Maar daarin is Paulus 3 maanden lang aan het prediken. En je raadt het al, hij predikt 3 maanden lang over het koninkrijk van God. Handelingen 19 vers 8. De volgende 3 maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en met zijn uiteenzettingen trachtte hen te overtuigen. Paulus predikte 3 maanden lang over het koninkrijk. Het koninkrijk, het koninkrijk, het koninkrijk. Zeg even tegen degene die naast je zit, het koninkrijk. Oké. Ja, dit was eventjes mijn intro. Ik hoop dat je een beetje warm gedraaid bent. Het koninkrijk, toch? Oké, het evangelie. En dat is natuurlijk onze focus. Wij horen het evangelie te prediken. Maar ons evangelie, dat is het evangelie van vergeving. En dat klopt, maar vergeving is de eerste stap. Ik hoop dat je... Ik ga vandaag echt ergens naartoe werken. Dus sommige dingen kunnen wat schuren, maar ik hoop echt een hele lijn neer te leggen. Maar wij prediken het evangelie van vergeving. En dat is ook daadwerkelijk het evangelie. Alleen het evangelie stopt niet bij vergeving. Vergeving is de eerste stap om het koninkrijk binnen te komen. Vergeving is de eerste stap om het koninkrijk binnen te komen. Maar het is maar een klein deel van het koninkrijk. Anders had de Heer Jezus wel gezegd om te prediken vergeving. Toch? Maar omdat hij wist dat vergeving is een onderdeel van het koninkrijk, zei hij predik het koninkrijk. Wat betekent het evangelie? Heel veel van ons weten, het evangelie betekent de goede boodschap. Maar de goede boodschap, als je gaat kijken naar vroeger in de Griekse tijd, toen werd evangelie, dat was de goede boodschap, op het moment dat er een nieuwe koning aan het roer kwam. Dus in de context van een nieuwe koning werd het evangelie gedeeld. Het was de aankondiging van een nieuwe koning en een nieuwe koning die bracht ook soms zijn eigen wetten met zich mee. Maar dat is het evangelie. Het evangelie betekent dat er een nieuwe koning is gekomen. En u leeft onder koning Jezus, toch? Oké. Nou, het was Gods originele plan om niet een religie te starten, maar om een koninkrijk te starten. Dat is het grotere plaatje. Niet een religie, maar een koninkrijk. Een koninkrijk is nog veel groter dan misschien wel alles waar u ooit aan heeft gedacht. Het eeuwig leven, dat is niet, begint niet op het moment dat jij naar de hemel gaat. Maar het eeuwige leven is begonnen op het moment dat jij wedergeboren werd. Op het moment dat jij wedergeboren bent, dan zegt de Bijbel dat je bent overgeplaatst van koninkrijk van het duisternis naar koninkrijk van het licht. Amen? Colossenzen 1 vers 13 zegt dat toen de Heer Jezus kwam, dat hij jou heeft overgeplaatst van het ene koninkrijk naar een ander koninkrijk. Dus jij bent nu in een ander koninkrijk. Amen? Wij zijn in een ander koninkrijk. Wij leven nog wel hier op aarde, maar wij zijn van een ander koninkrijk. En de koning hoeft niet te komen, want de koning die is al gekomen. Het moet niet gebeuren dat we naar een nieuw koninkrijk zullen gaan. Nee, dat is al gebeurd. We zijn al in dat koninkrijk. En geestelijk gezien zijn we in dat koninkrijk. Alleen fysiek gezien moeten we nog naar dat koninkrijk toe gaan. Het is heel belangrijk, want ik wil dit ergens aan het einde wilde ik dit vertellen. Maar ik heb het vandaag over het koninkrijk. En ik geloof dat de Heer Jezus nog moet terugkomen. Ik zeg ook vandaag niet dat alles beter aan het worden is. Want het gaat niet beter, ook als je om je heen kijkt. Het enige wat ik wel zeg, is dat wij onder het koninkrijk van God leven. En de Bijbel zegt in Lucas 17, vers 21, zegt het, dat het koninkrijk is binnenin u. Het is binnenin u. En ik ga je laten zien over het koninkrijk, dat het koninkrijk, wat met betrekking tot het koninkrijk. Nou, om het beeldend te maken hoe dat werkt met zo'n koninkrijk, wil ik je even meenemen naar de ambassade. Als je naar het buitenland toe gaat, dan is er in elk land is er iemand, of zijn er meerdere mensen, die vertegenwoordigen jouw land in het buitenland. Dus stel je voor, je gaat naar India toe, dan is daar iemand die jou vertegenwoordigt als Nederlander. En je kan daar, als je problemen hebt, ga je naar die persoon toe. Het is een stukje Nederland in India. Yes? Dat is wat een ambassadeur doet. En een ambassadeur vertegenwoordigt zijn eigen land. Dus hij is uit Nederland, hij woont in India, maar hij vertegenwoordigt Nederland. En in een verdrag in 1961 in Wenen, toen werd er besloten, was er een verdrag, dat een ambassadeur niet vervolgd kon worden voor strafbare feiten die gepleegd worden in dat gastland. Wat bedoel ik daarmee? Dat als een ambassadeur in het buitenland dus bepaalde wetten overtreedt, dan valt diegene, kan hij niet vervolgd worden door India zelf, maar zal hij vervolgd worden door Nederland. Want diegene die valt onder het koninkrijk der Nederlanden. Dus diegene die valt onder het koninkrijk der Nederlanden. Dus er is iemand die leeft in het buitenland, in India, maar die valt in alle opzichten onder Nederland. Alleen hij wandelt wel in India. Hij gaat naar het restaurant in India. Hij gaat sporten in India. Maar hij is wel een Nederlander. En dit is exact hoe het ook is met ons. Wij leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Wij vallen onder ander koninkrijk. Ons primaire koninkrijk is het koninkrijk van God. Amen. In het koninkrijk der Nederlanden hebben wij stemrecht, we hebben recht op uitkering, we hebben recht op zorg, je hebt recht om je mening te kunnen uiten. Je hebt allemaal rechten in het Koninkrijk der Nederlanden, toch? Ja. Nou, nu jij bent gevallen onder het Koninkrijk van God, heb je ook bepaalde rechten. Wat is dat recht? Je hebt een genezingsrecht. Je hebt een bevrijdingsrecht. Je hebt een voorspoedsrecht. Dat betekent allemaal dat er al voor betaald is. Je hebt daar recht op. Je mag dat tot je nemen. Omdat de prijs daar al voor betaald is. De koning heeft bepaald dat iedereen in zijn koninkrijk gebruik mag maken van genezing. De koning, mijn koning, heeft bepaald dat iedereen in zijn koninkrijk gebruik mag maken van bevrijding. En zo zijn er nog veel meer aspecten die vallen onder dat koninkrijk. Mijn koning, die het koninkrijk van God onder zich heeft, die heeft bepaald dat iedereen die onder dat koninkrijk valt, behoort te leven onder de zegen. Dat is een recht. Het is een recht. Genezing is een recht. Bevrijding is een recht. Dus onder de zegen leven is een recht. Hoe werkt dat? Dat werkt net zoals in het koninkrijk der Nederlanden. Moet je er iets voor doen om vrijheid van meningsuiting te hebben? Nee, je hebt dat al. Je moet alleen je mond openen. Moet je iets doen om gebruik te maken van je stemrecht? Nee, Want je hebt dat automatisch al. Het enige wat je moet doen, is je moet wel gaan stemmen. Nou, zo werkt het ook in het Koninkrijk van God. Je hebt eigenlijk alles al in dat Koninkrijk ontvangen. Het enige wat je moet doen, is je moet het gaan activeren. Als je ziek bent, dan is het de bedoeling dat je moet gaan uitspreken dat je gezond gaat worden. Of je moet voor je laten bidden. Dus je moet wel in actie komen. Je hebt het al wel, maar je moet wel daarvoor nog in actie komen. En zo werkt het Koninkrijk van God. Alles is daar al. In het Koninkrijk, en ook in het Koninkrijk der Nederlanden, je hebt rechten en je hebt plichten. Amen? Je hebt rechten en je hebt plichten. Nou, dat genezing en bevrijding, dat is allemaal een recht dat we hebben in dat Koninkrijk. Amen? Snapt u een klein beetje waar ik naartoe aan het gaan ben? Ja? Oké. Nou, je hebt rechten en je hebt plichten. In het Koninkrijk van God, ik noemde net al, recht van genezing, recht van bevrijding. Noem het allemaal maar op, maar je hebt ook plichten. In het Koninkrijk van God is een plicht dat je vergeeft. U zegt, ja, maar ik leef onder de wet en ik hoef helemaal niks. Nou, veel succes, maar de Bijbel zegt dat God u niet kan vergeven als u zelf ook niet vergeeft. De Bijbel zegt dat op het moment dat jij gelooft, maar je komt niet in actie, dan gaat er niks gebeuren. Dat is doodgeloof. Het is allemaal leuk, het evangelie van genade, maar het evangelie van genade heeft ook bepaalde plichten die het met zich meedraagt. En een plicht die je met je meedraagt is dat je moet vergeven. Je moet liefhebben. Het is niet een moeten dat op het moment dat je dat niet doet, dat je uit het koninkrijk wordt gegooid. Nee, wil je kunnen floreren in dat koninkrijk, dan zul je aan bepaalde plichten moeten voldoen. Anders ga je niet kunnen floreren in dat koninkrijk. Amen. Amen. Nou, de Bijbel die zegt in Matteüs 6 vers 33, laten we hem opzoeken. Zoek eerst het Koninkrijk van God. We kennen allemaal die tekst. Dus ik ging van de week zoeken. Ja. Ik kon het nergens vinden. Maar waar moet je zoeken? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Matteüs 6 vers 33. Oké, zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Nou, nu is de vraag, de Bijbel die spoort ons aan om te zoeken naar het Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Maar ik wil eventjes inzoomen op zoek het Koninkrijk. We moeten eerst, de context van het hele stuk is dat je je geen zorgen moet maken, want God zorgt voor je en dan zegt de Bijbel, maak je niet druk over kleding, maak je niet druk over eten en drinken. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen zullen je bovendien gegeven worden. En dan is natuurlijk de vraag, hoe moet je het Koninkrijk zoeken? Ik was hierover aan het nadenken afgelopen week en toen dacht ik, ja, eigenlijk denk ik dat ik het antwoord wel weet. Want wat moeten wij zoeken? Ik geloof dat we twee dingen moeten zoeken. Eén, we moeten de koning zoeken. Amen. We moeten de koning zoeken van het koninkrijk. Want hij bepaalt. Hij weet hoe het allemaal werkt. Hij is degene tegen wie we opkijken. Naar wie we kijken. Dus we moeten dus twee dingen. Hoe kun je in het koninkrijk zoeken? Eén is dat je de koning zoekt. En twee is dat je zijn wetten zoekt. Je moet zijn wetten zoeken. Want op het moment dat jij de wetten van het koninkrijk gaat toepassen, dan ga jij ontdekken dat al die andere dingen, kleding, eten, drinken, dat het allemaal aan je wordt gegeven. Op het moment dat jij de wetten van het koninkrijk gaat zoeken, geef en u zal gegeven worden. Je gaat vergeven. En je zal vergeving ontvangen. Je gaat liefhebben. Je gaat anderen behandelen zoals je zelf beantwoord worden. En in één keer gaan anderen jou ook liefhebben. Je gaat die wetten van het koninkrijk, die ga je zoeken. Je gaat die wetten ga je toepassen. Dan zullen al deze dingen jou gegeven worden. En zul je een zorgeloos leven gaan leiden. Matteüs 6 gaat over een zorgeloos leven leiden. Jij bent in staat om een zorgeloos leven te leiden. En dat komt niet door jouw omstandigheden, maar dat komt omdat je de wetten van het koninkrijk toepast. Zoek eerst het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u gegeven worden. Wat moet je zoeken? 1 is dat je de koning moet zoeken. En 2 is dat je zijn wetten moet zoeken. Onderzoek zijn wetten. Er zijn behoorlijk wat wetten in het koninkrijk van God. En als je al die wetten, al die principes gaat toepassen, dan zul je zien dat je op alle wegen dat je voorspoedig gaat zijn. Dat is wat de Bijbel zegt in Psalm 1. Dat je voorspoedig zult zijn op al je wegen. Dat is wat de Bijbel zegt in Jozua 1 vers 9. Dat je voorspoedig zult zijn op al je wegen. De Bijbel die geeft sleutels daarvoor. Alleen het is aan ons om het te gaan toepassen. Voor mij was het echt een mega sleutel. Ik weet niet hoe het bij u is. Of wist u dit al? Is het nieuw? Ja. Het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk. Aantal wetten die onder dat koninkrijk vallen. Ik noemde net al een aantal. Maar even om je een beeld te geven. Dit is een preek. Na deze preek heb je gewoon huiswerk. En huiswerk is om de wetten van het koninkrijk te gaan onderzoeken. Want iedereen, wie wil hier allemaal een zorgeloos leven hebben? Oké, iedereen wil hier zorgeloos leven. Dat kan, want de Bijbel die belooft dat in Matthäus 6. Nou, als je dat echt wil, je wilt echt met je hele hart, dan moet je gaan onderzoeken, wat zijn dan die wetten van het koninkrijk? En als ik die wetten dan ga toepassen, dan gaat dat lukken. De Bijbel zegt niet dat het niet mogelijk is. De Bijbel zegt dat zelfs op aarde hier, vandaag de dag, is het mogelijk om zorgeloos te kunnen leven. De Bijbel belooft ook dat we lijden en met verdrukking te maken gaan hebben. Maar nog steeds, ondanks lijden en verdrukking, kun je zorgeloos leven leiden. En dat klinkt tegenstrijdig, maar toch is het zo. De Heer Jezus leefde zorgeloos. En toch had hij te maken met allerlei verdrukking en mensen die tegen hem waren. Het kan allebei. Maximaal genieten. En maximaal genieten, punt. Aantal wetten in het koninkrijk. Ik noemde net al, geef en je zal gegeven worden. Wetmatigheid van geven. En trouwens, wetmatigheid betekent natuurlijk iets wat altijd zo is. Je hebt een wetmatigheid van de zwaartekracht. En betekent simpel, als ik dit ga laten vallen, dan valt het altijd naar de grond toe. Het is niet zo dat als ik 25 keer dit flesje op de grond gooi, dat hij de 26e keer de lucht inschiet. Het is altijd hetzelfde. De wet van de zwaartekracht. Geen twijfel over mogelijk. Het gebeurt altijd zo. Toch? Dat is hoe het werkt met wetmatigheden. Nou, de Bijbel staat ook vol met wetmatigheden. Dingen die op het moment dat je het ook zo toepast, zul je altijd hetzelfde resultaat gaan krijgen. Oké, dus die wetten die zorgen ervoor dat je altijd hetzelfde resultaat krijgt. Ik was bezig met een aantal wetten op te noemen. Geef en je zal gegeven worden. 2, vergeef en je zal vergeven worden. Er is een wet van de belijdenis. Dat je hebt wat je uitspreekt. Op het moment dat jij negatieve dingen uitspreekt, zul je negatieve dingen ontvangen in je leven. De Bijbel spreekt er heel duidelijk over. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Want op het moment dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wil worden, dan ga je in één keer ook merken dat je zelf heel goed behandeld wordt. De Bijbel zegt, wees integer en eerlijk, dan zul je voorspoedig zijn op al je wegen. En nou, als je de Bijbel zo gaat bestuderen, er zijn beloftes, maar je moet zoeken. Dit is hoe ik mijn Bijbelstudie doe. Ik zoek naar beloftes en ik kijk wat is de voorwaarde daaraan. Want de beloftes in het woord van God hebben vaak een voorwaarde. Amen? Maar dit zijn maar, nu heb ik 5 van die wetten van het koninkrijk heb ik behandeld. Maar er zijn heel veel meer wetten. En op het moment dat je die wetten gaat leren kennen, je gaat ze toepassen, dan ga je echt een heel mooi leven hebben. Amen? Mm. Ik had gezegd dat ik 30 minuten wat over het koninkrijk zou delen. En ik moet me aan mijn woord houden. Dus ik ga naar de conclusie. ik wil eventjes het voor je gaan samenvatten. Samenvatting van deze preek is: het evangelie is een boodschap van een nieuwe koning. Er is een nieuwe koning gekomen, 2000 jaar geleden, de Heer Jezus. Jouw eeuwig leven is al begonnen. Jij valt al onder het nieuwe koninkrijk. En je bent overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Wij als kinderen van God, die vallen onder dat nieuwe koninkrijk, hebben bepaalde wetten en plichten. En dat is allemaal onderdeel van het koninkrijk van God. En die wetten en die plichten, die zijn allemaal te vinden in dit mooie boek, de Bijbel. En ik wil, en dat is mijn bedoeling met deze preek, is dat je je bewust bent dat je leeft in een nieuw koninkrijk. En dat je bepaalde wetten hebt. En dat je bepaalde plichten hebt. Bepaalde rechten, dat betekent ook dat je dus dingen niet meer gaat vragen. Vader, wilt u alstublieft die genezen? Dat is niet koninkrijk denken. Dat is armoede denken. Want de Heer Jezus heeft al betaald. Hij heeft je alle backup heeft hij gegeven. Hij zegt, doe het maar gewoon. Hij zegt eigenlijk niet eens, bid voor de zieken. Dat zegt hij niet eens. Hij zegt gewoon, genees de zieken. Want hij wist, God heeft een meesterplan. En hij wist, dit is gewoon onderdeel van het koninkrijk. En dit is gewoon een recht wat die gasten hebben. Hij heeft ons allemaal een recht gegeven. Een recht van genezing. Dus in dit koninkrijk hoeven we niet meer dingen te vragen. Je hoeft ook niet naar de burgemeester toe te gaan en te vragen of je mag stemmen. Dat is toch gek? Zou ik alsjeblieft mogen stemmen? Nee, dat doen we ook niet. Het is gewoon een recht, je hebt dat gewoon. En zo is het ook in het koninkrijk van God. We hebben dat gewoon. Ja, nou, vandaag heb ik je wat gedeeld over het koninkrijk. En er zijn misschien een aantal dingen die zijn nieuw. En sommige dingen daarvan denk je, ja, dat moet ik zelf ook nog eens eventjes gaan onderzoeken. Het is heel goed om dit te gaan onderzoeken. Zo is ook mijn proces geweest, dat ik dingen ging opzoeken en terugzoeken. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, ja, het is eigenlijk heel gek dat wij niet het koninkrijk prediken. Maar dat wij vooral gefocust zijn op vergeving en dat we daar vaak blijven hangen. En vergeving is het allerbelangrijkste, alleen het is het fundament. Daarbovenop moet je gaan bouwen. Dus ja, ik denk dat het goed is om het thuis ook te gaan onderzoeken. En ik heb het vandaag gehad over het koninkrijk. En ik besef me ook dat vandaag de dag dat er ook heel veel kritiek is op koninkrijksdenken. Mensen die er een label op plakken, Kingdom Now theorie over het koninkrijk is al gekomen en ja, dat is slecht, dat is niet goed en al die dingen. Maar ik heb je, en daarom heb ik bewust ook heel veel bijbelteksten erbij gepakt. Ik wil je vandaag laten zien dat ik niet een of andere Kingdom Now theorie predik waarbij ik geloof dat de Heer Jezus al lang al is teruggekomen. Nee, wat ik vandaag predik is hetgene wat de Heer Jezus opdraagt om ook te gaan doen. En mensen kunnen wel kunnen wel boos worden of kritiek hebben op Kingdom Now en al die dingen. Maar wat ik vandaag heb proberen neer te leggen is exact hetgene wat vol staat met het woord van God. Maar wat we vandaag de dag eigenlijk heel weinig doen. Het koninkrijk prediken. En ik heb ontdekt, dit is het koninkrijk en ik moet dit veel meer gaan prediken. En ik ga dat dus ook doen. Amen.